In Judas vers 11 werden achter elkaar drie namen genoemd. En drie zelfstandige naamwoorden. Namelijk de weg van Kain, de verleiding van het loon van Bileam en de tegenspreking van Korach. En ik hoop dat duidelijk geworden is dat ze met elkaar gemeen hebben, dat zij zich stelden boven het woord van God. Weliswaar op verschillende wijzen, ze leefden trouwens ook in verschillende tijd. En bovendien hebben ze een verschillende naam, maar in essentie komt het altijd op hetzelfde neer. En dat vind je trouwens heel de Bijbel door, want er hadden trouwens ook al andere namen en omstandigheden genoemd kunnen worden. Van mensen die, bij wie het probleem niet is dat men niet gelooft in het bestaan van God of iets. Zoiets had ik willen zeggen, maar tegenwoordig heet dat iets, hè? Vanwege het ietsisme, ja, dat is zo. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat men zich van het woord van die God niets aantrekt. En daarmee van God helemaal niks. Want er is niks anders. Ik bedoel, of God bestaat of niet, dat is academisch, roep ik altijd. Er zijn de academici onder u niet blij mee. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar in mijn woordenboek staat een academisch, dus iets wat verbazend interessant is. Was een ander woord trouwens. Maar het was heel interessant. Maar gaat u verder. Die categorie is dat. Heel interessant. Je kunt erover discussiëren op de televisie, in praatprogramma's en weet ik veel wat allemaal. Maar je kan het net zo goed niet doen, want het maakt geen enkel verschil. Dat is academisch. En academisch, dat is de vraag of God bestaat, zo ja, en waarom dan toch niet. En zo niet, waarom dan wel, of dan toch, hè. Dat is niet, wat maakt dat uit? Dat is theorie, wat moet je daarmee? Oké, dan niet, dan wel. Wat voor verschil maakt dat? Het maakt pas verschil als die God ook daadwerkelijk iets te vertellen heeft. Ik zeg het met opzet zo, want het is wat breder dan de vraag of hij misschien ook een woord geuit heeft of zoiets, ooit een keer. Want ja, als hij dan toch zich niet laat zien of laat horen, ook als we dan anderszins niets van hem bemerken, dan heeft iemand in Leiden in de tijd uitgevonden, had een academische graad, was theoloog, die had uitgevonden, God is dood. Slecht begrepen in den landen. Maar, want dat betekent dat ooit God daar was en iets gedaan heeft. En de rest van het verhaal betekent dat we sindsdien van hem niets meer vernomen hebben. Dus voor alle praktische doeleinden is hij dood. Dat is wat het woord dood ook eigenlijk betekent. En of hij dan nog bestaat of niet, ja, het maakt geen verschil als je toch niks van hem hoort. Vandaar dat men in de diverse secten en stromingen enzovoorts, hoe dat maar heten mag, hoopt, soms leert, dat God wel degelijk spreekt vandaag en dat hij wat doet. En dat hij iets laat zien, meestal aan individuen enzovoorts. Zodat er zijn die geven zich voor profeet uit en zeggen, al zo zegt de Heere, terwijl de Heere helemaal niks gezegd heeft. Ik citeer de Bijbel nu. De Heer zegt, ze zeggen, al zo zegt de Heer, maar zegt de Heer, ik heb helemaal niks gezegd. Daar ik toch niet gesproken heb, staat er dan. Enzovoorts. En zo is het maar net, of ze verbeelden zich dat bepaalde omstandigheden door de Heer veroorzaakt zijn geworden.
Dat kan nog.
Nou, tot ik concreter word natuurlijk. Ja, want dan krijgen we ruzie natuurlijk. Dus daarom zei ik verder maar niks. Want ja, er zijn mensen die denken dat God tegen het socialisme en tegen het communisme is. Behalve als die lui een staat willen oprichten, een onafhankelijke staat, en zich daar willen verzamelen. En dan zegt men, ja, dat is het werk van de Heer vandaag. Waar heb ik het nou over dan?
Israël.
Israël. Over Israël, ja. Dan zeggen ze, ja, dat is dan de Heer die dat doet. En als een volstrekt goddeloze en ongelovige Theodor Herzl het idee krijgt om een Judenstaat op te richten. Dat ging in Duits, dat kan ik niet helpen, zo heet het boek. De heer Judenstaat, enzovoorts. Dan zegt men, dat is het werk van de Heer. Ja, echt niet. Maar ja, waar werkt de Heer dan? Dat is het eigenlijk, hè? Waar dan? Wij willen ergens het werk van de Heer zien. Dus dan krijgen we zendingsberichten. Dan doet de Heer een groot werk in Korea. Of waar hij maar een groot werk doet. Dat vinden we allemaal prachtig. Of ergens in Nigeria. Waar was Nigeria? Zitten mensen te denken, waar heeft hij het over? En welk jaartal hoort er nou bij? En dat weet ik ook niet, joh. Dus dat ga ik ook verder echt niet verder op in. Maar ik herinner me zo vaag iets uit het verleden. Dan doet de Heer ergens wat. Ja, je kan ons een boel wijs maken dan, maar hier niet. Maar toch, de Heer doet al wat, maar staat in de Bijbel wat hij doet, maar dat gelooft men niet. Want er staat in de Bijbel dat de Heer zijn gemeente bouwt, maar dat moet helemaal niet, dat doen we zelf immers. Toch?
Hebben we dan werk aan, ja.
Ja. Met het samenstellen van de statuten enzovoorts. En de kerkelijke rechtspraak. En al die leden nalopen of ze zich wel aan de statuten houden. Of aan de gangbare normen en waarden. Allebei. Ik bedoel, we hebben nog twee normen en twee waarden. Dat is eigenlijk maar één, want het is gewoon geld. Maar dat doet er nou niet toe. Ik wil dit niet op de spits drijven vandaag. Maar goed, daar moeten ze zich dan wel aan houden. Daar hebben we het dagwerk aan, enzovoort. Maar dat de Heer zijn gemeente bouwt, dat gelooft toch niemand? Nou ja, een enkeling. U misschien. Ik zal u niet vragen waarom u hier gekomen bent. Want het lijkt me toch een beetje een open deur in trappen. Maar toe maar. Maar zo in het algemeen, dat is toch de situatie. Maar daar gaat die brief over. En al die ernstige woorden, dat wil zeggen ook die hele ernstige zin die onze broeder net uitte voordat ik de recorder aan zette. Over levend ter helle varen, dat is toch wat, dat is toch erg enzovoort. Ja, weet je wat erg is? Dat die lui, over die het betreft, in opstand kwamen tegen God. Nou ja, op gewoon democratische grond hoor. Want ja, zij hadden toch niet via een referendum, verkiezingen, wat het maar was, Mozes verkoren tot leider van het volk voor een periode van 4 jaar. Nee, het werd een periode van 40 jaar. Hè? En intussen had hij trouwens al 40 jaar op wachtgeld gestaan ook, maar dat even te zeggen. Maar toch wel. Eigenlijk 120 jaar dus, maar alles bij elkaar. Maar toch maar. Dus ze zeiden, ja, hoezo? En wij zijn toch het volk des Heren. En dan hebben wij toch ook enige rechten enzovoorts. Maar het is gewoon opstand tegen God. Die had er een aangewezen. En dat was het dan. Hoe simpel kan het wezen? Dat kun je niet maken, zulke dingen. Dat kun je niet doen. En anders heb je een veel te laag idee van wie God is. Ik ken mensen die tutoyeren God, die spreken in een gebed tot Jezus, zonder titels, noemen hem bij de voornaam. En je, jij en jou, hè? Echt waar, letterlijk, jawel. Heel dichtbij. Het is een persoonlijke vriendje. Nou is hij onze vriend hoor, dat staat in de Bijbel. En de Heer zegt, ik heb u vrienden genoemd. Ja, we zijn meer dan dat, we zijn zelfs broeders. En dan ook nog koningen en priesters, maar vooruit maar weer. Maar men brengt de Heer naar beneden alsof hij de butler is. En dan zei, ik heb u toch gezegd dat ik zus en zo geregeld wil hebben. Waarom doet u dat dan niet? Waarom doe je dat dan niet? Echt? En ik vraag het al zo vaak. Maar de Heer is niet te vermurwen, hij luistert niet naar wat ik hem zeg. En als u daar problemen mee hebt, dan kan ik u adviseren de cursus te volgen. Het bestaat. Nou, ik weet niet of het nog bestaat, eerlijk gezegd, maar... Cursus efficiënt bidden, heet dat. Ik zweer het u, ik heb het zelf gelezen in Uitdaging in de tijd. Het is zeer beslist, ik verzin die dingen niet.
Nee, ik heb toevallig in het kerkplaat dat er binnenkort een andere cursus binnengegeven
wordt. Oh ja?
Ja, dus om daarom reageer
ik. Kijk, cursus efficiënt bidden, dat kwam erop neer dat je de Heer ook precies moest zeggen hoe je het hebben wil. En als je de nieuwe fiets wilde hebben, dan moest je ook vertellen of er handremmen of een terugtraprem op moest zitten. Ik zweer het u, want anders moet de Heer er zo lang over nadenken. Ja, van wat wil die nou eigenlijk? Dat is niet efficiënt. Serieus, dat is... Nou ja, dit is natuurlijk niet serieus, maar... Het werd ons serieus voorgehouden. Wie denken ze wel dat de Heer is? En wie denken ze wel dat wij zijn eigenlijk, dat we ons zulke onzin laten aanpraten? Maar ja, dat gebeurt toch? Onbegrijpelijk vind ik zoiets. Dus ja... Ik heb er geen begrip voor. Ik heb ook geen begrip voor Kain of voor Biliam of voor Korach. Die dingen doe je niet. Salomo zei dat, hij zei het heel simpel. Die zei, als je nadert tot de Heere, dan kan je wel een offer brengen aan de Heer, maar daar zit de Heer niet om verlegen. Bovendien, zei hij, als je tot de Heer nadert, kun je wel een offer brengen, maar dat doet elke zot. Nou ja, zo is het niet vertaald, maar dat staat er wel. Daar stond een offer aan te brengen, dat staat er echt. Ze zei, dat kan je beter niet doen, maar zij het liever nabij om te horen. Want als je tot de Heer nadert, ach, als je bij de koning op bezoek gaat, hebben ze mij verteld, dan mag je ook niks zeggen, dan moet je wachten tot hij wat vraagt. En dan geef je netjes antwoord. Toch? Hij zegt niet hoogheid, maar majesteit, hè? Dat je dat niet... Nou ja, enzovoort. Maar zoiets. En als je tot God nadert, dan is het idee dat je dat doet om naar hem te luisteren. Want, zegt de prediker, dat is wat hij doet. Dat is wie God is. En vergis je niet, God is in de hemel, dat is erg hoog, ook in rang. In autoriteit. Die heeft zijn sterren en strepen, om zo te zeggen... En wij hebben dat helemaal niet, wij zijn maar uit de aarde. Die sterren en strepen staat er niet meer, staat wel. Hij is in de hemel en gij zijt op aarde, dus laat die woorden weinig zijn. Het is de Heer Jezus die het later aanhaalt en het Onze Vader introduceert. Laat die woorden weinig zijn en Jacobus haalt het ook aan. Omdat hij bovendien, Jacobus heeft het specifiek over de zonde van de mens, dat gaat via de tong, het spreken. En hij zegt, we hebben geen recht van spreken, God spreekt. Dat is wat God doet, dat is wat hij is. Maar dat is weer Johannes die dat zegt. Dat is wat hij doet, God is woord. En het woord was bij God en het woord was God en God heeft van de beginnen gesproken. Want alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. God spreekt, dat is wat hij doet. En geloof in God is dus inderdaad geloof, maar niet dat hij bestaat. Bovendien, dat is eigenlijk helemaal geen geloof volgens de definitie van het begrip. Dat is geen geloof. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Dat wil zeggen, in het woord. Dat is wat geloof is. Ook met de Bijbel, dichter buiten de Bijbel om. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Dat staat in mijn woordenboeken. Dus, nee, niet Bijbelse woordenboeken, gewone woordenboeken. Dat is wat het is. En geloven dat God bestaat, dat is een rare term. Hoezo geloven dat God bestaat? En dan? Geloven dat er een weerman bestaat. Ja, hè? Of een nieuwslezer. Wat heb je daaraan? Niks toch? Pas als die lui wat zeggen, dan word je geacht dat te geloven. Het weerbericht. Had ik het maar niet geloofd, was ik op de motorfiets gekomen. Ja. Ze hebben mij verteld dat het zou regenen en regenen en regenen. En ik nou, dan, voor deze keer dan maar. Want een auto is ook een zegen natuurlijk. Maar vooruit. Maar, en het nieuwslezer, ja, er bestaat een nieuwslezer. We hebben een heleboel nieuwslezers in Nederland. Maar daar heb je niks aan als je niet gelooft wat ze zeggen. En of God bestaat, ja, sorry. Academisch. Theoretisch. Je kunt erop promoveren, je kunt erover discussiëren, je kunt er de kost mee verdienen, maar je hebt er niks aan. Het gaat om zijn woord. En God bepaalt en God spreekt en de mens zal daarna luisteren. Iemand heeft mij verteld ooit, kenmerkend voor een christen is dat hij bidt voor het eten. Iemand stelde vast dat ik het niet deed. Bij gelegenheid. Zo, jij bent toch een christen? Dan word je toch geacht te bidden voor het eten of zoiets. Ik moet u zeggen, het kenmerk van een christen is niet dat hij bidt, tot God spreekt. Het kenmerk voor een christen is dat hij naar God luistert. Want God spreekt tot ons. Daarmee redeneer ik het andere niet weg, maar het gaat om de volgorde, om de rangorde. Zie? Nou ja, en dit is waar die brief over gaat. En niet alleen deze trouwens. Dat men zou horen naar God. Alleen het probleem daarvan is dat men hem dan dus logischerwijs en impliciet erkent als de meerdere. Als iemand iets te zeggen heeft en jij niet, betekent het dat die iemand de baas is. Die heeft iets te zeggen, die heeft het voor het zeggen. En als jij niks te zeggen hebt, dan betekent dat je niks in te brengen hebt dan lege briefjes. Zo heette dat vroeger. Toen we nog per papier moesten communiceren. Enzovoort. Dat begrijp je toch? De macht van het woord is de hoogste macht die er is. Nou ja. En dat is de Heer. Die spreekt, die is woord, die maakt bekend, die openbaart. En de hoogste norm die er is, is dus niet de menselijke reden, maar de goddelijke openbaring. Zeg ik dat maar tegen die zogenaamde filosofen. De hoogste gezag, de hoogste norm is het woord dat God gesproken heeft. En de menselijke reden, daarvan zegt dat woord dat God ons het verstand heeft gegeven, opdat wij de waarachtige, degene die de waarheid is, namelijk zouden kennen. Dat is één bladzijde terug. Nou ja, twee bladzijden, één blad terug. Dat is namelijk 1 Johannes, het een en laatste vers. 5 vers 20. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige, de waarheid namelijk, maar dan in de vorm van een persoon, van iemand, dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij die Zoon Jezus Christus kennen zouden. En dat is precies wat Paulus ook zegt in Filippenzen. Hij zegt, ik heb alle schade en drek geacht, Want het gaat maar om één ding, hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding dus. Hem in wie, en dat is dan weer Colossens, alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is woord, dat is onderwijs, dat is openbaring enzovoorts. Maar de mens wil die meerdere niet herkennen en erkennen en is geneigd God tegen te spreken en met God in discussie te gaan. En wij denken dat het zo hoort en dat zo de macht moet worden uitgeoefend enzovoorts. En dat is niet zo. Nou ja, wee hun. U weet wel, dat zijn die hun die al geïntroduceerd worden in vers 4. Want er zijn sommige mensen ingeslopen enzovoorts. Die sommigen, wee hun. En toen kwam een reeks van voorbeelden van hoe dat is. Wee hun die God niet in erkentenis houden. Die uitdrukking is uit Romeinen 1. Waar staat dat de wereld God niet in erkentenis houdt. En God verwisselt, de schepper verwisseld hebben voor de schepping. Dat is in onze dagen ook zo. We moeten liever niet met de politiek, want er schiet toch niet op. Maar ja, in onze dagen wordt het schepsel, hier vandaag rondom ons heen, wordt het schepsel geëerd boven de schepper. En dan moeten we bovendien het schepsel ook nog in stand houden. Want anders vergaat het, vergaat de wereld. Dus je mag niet te veel winden laten, want het is slecht voor de
uitstoot.
Ja, voor de uitstoot. Ja, voor de CO2. En dat is weer slecht voor de ozonlaag. En daar, je kent het, heb je toch wel eens gezien, die ozonlaag? Dat weet ik, je kent die vast wel. Kom je dagelijks voorbij, de ozonlaag, hè? Ja. Volstrekt academisch dit. Maar goed, en gaat in de ozonlaag en daar warmt de aarde van op. Dus ja, en dat mag niet, want die moeten we bewaren en doorgeven aan onze kinderen. Die we overigens ook niet mogen hebben, want die laten weer. Die zijn slecht voor het milieu, zal ik toch maar zeggen. Mens, houd toch op, daar gaat het dan over. En dat doen de hooggeplaatsten in Nederland sensationele mededelingen. Daar gaan alle praatprogramma's ineens op een ander onderwerp over. Want dit is heet, het is nieuws. Een ommezwaai van het kabinet en van de coalitie. En jongen, houd toch op zich. Wat een getop allemaal. Ja, men kent de waarachtige niet. En men heeft God aan de kant gezet en zichzelf ervoor in de plaats gezet. En nou moeten wij de hele wereld in stand houden. Dus we gaan binnenkort zingen, wij houden de hele wereld in onze hand. Tot Sint-Jutemus. Want, hè? Want God schijnt het niet te doen. Dus dan moeten wij het doen. En we kunnen nog niet eens een natuurpark in stand houden. Dat is bij ons in de buurt. In mijn provincie. Jongen. Nou ja, doe maar. Het is triest. Ja, het is ook bespottelijk. Maar vergis u niet. Juist daarom worden we ook ernstig gewaarschuwd, want hiervoor zijn geen verzachtende omstandigheden. We hebben het vorige keer al over gehad, geloof ik, of een keer daarvoor. Want er staat, hetgeen zij natuurlijk van nature als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Het staat wat ongelukkig, maar het is ongeveer hetzelfde als als inderdaad Romeinen 1, waar staat dat men de mens niet te verontschuldigen is, omdat hij God kan kennen uit het schepsel, uit de schepping. Ik vind het nog altijd het mooiste argument. Want ja, ik weet wel dat men andere theorieën ontwikkelt, maar ja, die kan ik met geen mogelijkheid serieus nemen. Ik blijf van mening dat wat ik om me heen zie in de natuur, dat draagt zo duidelijk het handschrift streek, handstreek. Het handschrift van die God van de Bijbel, daar heb ik niet de minste twijfel over. Nou ja. En de Bijbel zegt dat men kan God kennen uit de schepping. Zo is het maar net. Maar men wil dat niet meer zien. En men heeft het toegeschreven aan een of andere natuurkracht. Waar die dan vandaan komt, dat weet men dan ook weer niet. Dus het is wegschuiven van problemen. Maar het probleem is niet zo groot. Het antwoord is gewoon God. De schepper. Die heeft deze dingen gemaakt en die werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. Dat is wat hij doet en hij stelt er ons, de mens in het algemeen, van op de hoogte. En in onze dagen is dat plan zo ver gevorderd dat de Heer de wereld als zodanig heeft losgelaten. De wereld die zoveel duizend jaar niet naar hem wilde horen en uiteindelijk de zoon ter dood bracht. Onder het motto, dit is de erfgenaam, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Komt u die bekend voor? Staat dit in de Bijbel? Nou ja. En toen heeft God gezegd, staat in het boek, we rekenen later af, maar nu nog niet, want anders krijg ik weer dat gedoe dat men zegt, God had wel eens wat langmoediger mogen zijn. U weet, naast Judas ligt 2 Petrus 2, dat weet u, hè? Daar heeft broeder Hilbrand voor gezorgd om u dat te laten zien zo. Nou, na 2 Petrus 2 volgt 2 Petrus 3, laatste hoofdstuk van Petrus. En Petrus zegt, zo is het maar net, dat oordeel dat over de wereld, dat komt inderdaad alsnog. Begrijp je wel, hoofdstuk 2, 2 Petrus 2 en Judas samen naast elkaar spreken over een oordeel. In het algemeen, God oordeelt. En 2 Petrus 3 zegt, ja, dat gaat God ook doen, maar vandaag nog niet, want de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, enzovoorts. Wij leven in de dagen van de verdraagzaamheid, de langmoedigheid Gods. Maar, zegt Petrus meteen achteraan, maar de dag des Heeren zal komen, de dag Gods, de elementen zullen branden en vergaan, enzovoorts. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. God laat niet met zich spotten. Maar ja, soms denk ik, begrijp me goed, ik ga daar niet over. Maar ik denk soms, dat is een persoonlijk getuigenis van mijn kant. Ik denk soms dat God het meest nog bespot wordt door degene die zeggen in hem te geloven. Want ze nemen een loopje met hem. Anderen geloven niet in hem, dus die laten hem links liggen. Ik doe dit, maar ik moet dit zo. Nee, voor u links. Laten hem links liggen. Het woord te zeggen, God bestaat niet, verder geen boodschap aan, verder niks mee te doen. Maar juist degene die zeggen in hem te geloven, zijn degene die hem van alles in de schoenen schuiven en hem overal de schuld van geven, enzovoorts. En als het dan een beetje slecht gaat in hun leven, raken ze hun geloof kwijt. Schijnt het. Wat geloofden ze dan eigenlijk? Welk geloof? Wat heeft God dan gezegd wat ze nou niet meer vertrouwen? Dat het ons voorspoedig zou gaan en voor de wind? Toch? Dat staat toch nergens in de Bijbel? Hoezo raak je dan je geloof kwijt als je in zwaar weer terechtkomt? Dat heeft er niks mee te maken. En de Bijbel zegt zelfs, nou, het zijn vaak de rechtvaardigen juist die in zwaar weer terechtkomen. En het zijn de goddelozen die gaat het prima. Die hebben verder geen verplichtingen, geen banden, staat er. En wij als gelovigen, we hebben wel verplichtingen, we hebben banden. Al was het maar met de Heer en met zijn woord. Enzovoorts. En dat brengt inderdaad dikwijls vervelende omstandigheden met zich mee. Maar ook het gewone leven zijn we aan onderworpen. En als je slechte genen hebt meegekregen en je ouders niet goed hebt uitgezocht, dus ja, dan ja, dan ben je, heb je aanleg voor allerlei vervelende ziekten, precox. Ik bedoel, te vroeg. Hebben jullie nog tot zover? Laat je niks wijs maken. Dan proberen ze wel je wat wijs te maken. Als je maar een goed christen bent en netjes leeft en veel in de collecte doet, dat je dan rijk wordt. Of dat de Heer je wil genezen. Ik zag van de week nog een pagina grote advertentie. Genezingsdiensten. Je schijnt er ergens voor naartoe te moeten om genezen te worden dan. Ja. Lijkt me toch ook bijbels niet echt verantwoord. Maar vooruit. De Heer is toch niet van mijn plaats afhankelijk. Zeker in onze bedeling niet. Dus ja, het zijn zo van die dingen. Dat wil zeggen, men neemt een loopje met God die gesproken heeft. En met zijn woord. Begrijp je wel? Dus hoe dan ook, er wordt zwaar oordeel aangekondigd over die mensen die dat doen. Die de Heer niet serieus nemen, want daar komt het op neer. En van hen staat, ze zijn de weg van Kaïn gegaan, ze zijn bezweken voor de verleiding en zij zijn vergaan door de tegenspreking, want dat is wat men doet. De zondaar is per definitie de tegenspreker tegen de Heer. De Heer spreekt en als men hem verwerpt, spreekt men hem tegen. Dan kom je in de discussie terecht. De Hebreeënbrief schrijft aan ons: gij hebt nog ten bloede niet gestreden tegen de zonde en tegen de tegensprekers. Want de wereld is vol met die tegensprekers. Zie? Nou ja, goed. Van hen staat: zij zijn vlekken in uw liefdemaaltijden. Namelijk, als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen, zonder rem. Betekent het? Dat wil zeggen, ze nemen deel aan, laten we zeggen, het sociale, het gemeenteleven, om zo te zeggen. Het idee was dat men als gelovigen inderdaad bij elkaar komt en ook gemeenschappelijk de maaltijd gebruikt. Dat is bekend dat dat gebeurde. Gebeurt in onze dagen ook nog wel, maar er staat dan bij dat ze dat alleen maar zien als een voordeel. Het is goedkoop, het is gratis bij de gelegenheid, dus je kunt er mooi misbruik van maken, zo staat het er. Paulus schrijft bij andere gelegenheid, in een ander verband: zij beschouwen de godzaligheid als een groot gewin. Ze zien er een voordeel in. En vergis u niet, als ik de televisie aanzet op zondag omdat ik niet weg hoef, het komt niet zo vaak voor me gebeurt, dan krijg ik soms zo'n spreekert. En die kan niet schelen van welke signatuur, maar bijna altijd, wie je dan ook hebt, gaat het daarover. Over dat het zo goed is voor een mens om een christen te zijn. Dat je er voordeel van hebt. En wat je ziet aan het publiek, wat er zit, allemaal heel nette mensen. Die zijn door de ballotagecommissie gekomen, denk ik. En langs de schmink, langs de... enzovoort, want ze moeten er al heel netjes uitzien allemaal en zo. Dat is wat je dan ziet. Ja, prosperity gospel, er zijn allemaal namen voor, maar ik ken het onderscheid allemaal niet. Ik hoor het aan en ik zie het. En als mensen je vragen of je gelovige bent of niet, en je zegt ja, dan vragen ze vervolgens: en heb je er wat aan? Ben je er blij mee? Want daar gaat het maar om dan, blijkbaar, hè? Je moet er voordeel van hebben.
Dat heb je toch al.
Of een theatrale: wat heeft het christendom, 2000 jaar christendom, de mensheid gebracht? Enzovoort. En wat bedoelt te zeggen? Niks natuurlijk. Want dat heb je met die retorische vragen. Maar het gaat ervan uit dat het de mensheid iets zou brengen. En dat is helemaal niet de bedoeling. Dat mogen dan de bedoeling van religie zijn, welke religie dan ook, maar niet van christendom, in bijbelse zin. Christendom in Bijbelse zin is de comfort uit de prediking dat God, dat voor God de hele wereld dood is en blijft. En als je gered wil worden, dan moet je eruit komen, de wereld achter je laten en tot de Heer komen. En dat is niet hetzelfde als dat de Heer zegt, ach, broeder of zuster, jongen of meisje, meneer, mevrouw, gaat het u zo slecht? Waar heb je dan problemen mee? Zal ik je dan een handje helpen? Wat wil je dat ik eraan doe? Enzovoorts. Dit is het niet. Dat is Baal. Ja, die schiet met de eerste te binnen. Maar ja, welke god het ook wezen mogen, Dagon. Voilà, reken ik ook goed. Wie het maar is. Maar dit is niet de God van de Bijbel. Die God van de Bijbel zegt, ik doe dit en ik doe dat en als je wil kun je mee. En anders maar niet. Dat is het evangelie. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Kom er maar uit. Wilt u gezond worden, sta op, neem uw bed op en wandel. Wegwezen hier uit het ziekenhuis. Alle zieken? Nee, die ene. U dus. Of ik, wie het maar is. Dat is Bijbelse waarheid. Daarom, wij komen tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. En we komen tot een persoonlijke overgave. Niet van een collectief waarin we ons verschuilen. Niet een collectief van een kerkgenootschap of een plaatselijke gemeenschap of wat het ook maar wezen mag. Echt niet. Het is individueel komen we tot de Heer. En die plaatst ons in een huisgezin, zei de psalmist. Dat wil zeggen, geeft ons een plaats in het lichaam van Christus. En dat is niet de openbare gemanifesteerde kerk. Dat is het mystieke lichaam van Christus. Daar maken wij dan deel van uit. En dat is onttrokken aan de wereld. Vandaar dat de laatste oproep in de Hebreeënbrief is. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want Christus zelf heeft buiten de legerplaats geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Heb je daar voordeel van? Nou, naar menselijke maatstaven niet. Sterker nog, als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen, 1 Korinthe 15. Toch? Want essentieel is juist dat we deel uitmaken van een andere wereld en een ander leven hebben ontvangen. Maar ons burgerschap, onze wandel, staat de vertaling, onze wandel is in de hemel. Niet na de hemel, in de hemel. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Nou, en als je dan die dingen allemaal een beetje weet, dan moet je niet met de leiding bemoeien. Dan moet je niet gaan in discussie treden met de Heer. En zeggen, nou, we willen nou wel eens iemand anders als voorganger of zo. Of als leider, ik gebruik misschien weer het verkeerde woord. Maar de gemeente heeft één hoofd en dat is Christus. En anderen zeggen, ja, het had de Boeddha kunnen zijn of Confucius of wie het maar was. Mohammed? Welke? Maar dat is niet zo, er is er maar één. En dat is ook wat de Bijbel zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. In twee bladzijden daarvoor, dat is de Handelingen 2, staat in op de eerste Pinksterdag dat de oproep is, wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. Wel wordt eruit getrokken. Dat is wat met ons gebeurt. We worden eruit getrokken en komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, die ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, nu reeds, hè, in tijdens ons leven hier. Of dat voordelig is voor je maatschappelijk leven, Nou, dacht ik niet hoor. Nee. Misschien onder omstandigheden, bij gelegenheid. Het hele leven zit zo in elkaar, gaat. Kent zijn ups en downs van de levenszee. Maar zo in het algemeen, nee. Maar ik moet u zeggen dat als u werkelijk vrede zoekt en, daar, en dus bevrediging, satisfaction, ik vind het, eigenlijk is dat een beter woord dan bevrediging, maar vooruit. Vergenoeging heet het. Als u dat zoekt, ja, er is er niks beters dan te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en de rest van je leven hem te dienen. Dat is het. Dat heeft waarde voor vandaag. Je weet waar je mee bezig bent. Je bent gemotiveerd. Dat is het dan. Laat de mensen maar praten. Zo is dat. En je weet waarheen je onderweg bent. En je weet dat er iemand is die voor je zorgt. Nee, omdat je hem dient. En dan nog betekent dat niet dat je dan rijk wordt, of dat je er geen tegenslagen hebt, of dat je niks ernstigs overkomt, of wat dan ook maar. Dat betekent het nooit. Maar ja, van harte aanbevolen dus. Kom tot uw heiland, toeverlangen niet. Hem die redding u biedt, dat is het. En dat je, wat je daar in de wereld mee moet, nee, niks. Nee. De Heer bouwt de wereld niet, verbetert de wereld niet. De Heer bouwt zijn gemeente. En ontwikkelt dat leven dat hij ons geschonken heeft. Dat is het goede werk dat de Heer vandaag doet, is een goede werk dat hij in u begonnen is toen u tot geloof kwam. En dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus, logischerwijze, want dan ontvangt u daar loon voor. Dat is wat het is, dat is het rendement van het leven als kind van God. Heb je dat nog? Het meest eenvoudige voorbeeld is deze. De Heer geeft ons wat te doen, geeft ons een pond en zegt, doet handeling totdat ik kom. En tot nog toe is hij niet gekomen, dus wij doen gewoon handeling. En het wacht niet op hem, hij wacht op ons. Dus hij doet handeling. Kom op. Doet handeling totdat ik kom. Doe er wat mee. Maak er wat van. We hadden niet gezitten wachten van, we wachten wel hoe de Heer het gaat leiden en dat soort dingen meer. Ik ken dat jargon wel, maar ik kom het in de Bijbel niet tegen. Nou ja, bij hier en daar een profeet, namelijk een apostel, enzovoort, maar dat zijn wij niet. Dus daarna houdt het ook gewoon op. Heb je dat? Wij moeten het ermee doen, we moeten het doen met de aanbevelingen van de apostelen. En die zeggen, doe dit en doe niet dat. En laat je niet meeslepen door de wereld. En laat je niet misleiden door allerlei wind van leer. Hou je aan het woord van God, aan het woord der waarheid, enzovoorts. Want de wereld is vol van listige omleidingen des duivels en dat soort dingen meer. Maar wij hebben, zegt Petrus, het woord van God. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dat had Korach ook. En dat had, Abiram had dat ook. En Biljam wist er ook van. Die had hele gesprekken met de Heer onderweg. Toch? Lees die geschiedenis maar na. Maar ze dachten dat ze er onderuit konden en dat ze God konden manipuleren. En God heeft ze gebruikt, deze lui heeft ze gebruikt tot voorbeeld voor ons. Want ook hiervan geldt, deze dingen zijn hen overkomen en zijn beschreven ons tot voorbeeld, op de welke de einde der eeuw gekomen zijn, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid zouden vallen, enzovoorts. Nou ja, dat is deze brief dus. Het is een ernstige zaak, maar ik heb het dus nu ook daadwerkelijk, maar al maanden natuurlijk, over het meest voorkomende verschijnsel binnen het zogeheten christendom. En daarbuiten heb ik niks mee te maken, dus vooruit maar. Maar het idee van dat God zo hoog niet is. Dat hij dichterbij is en dat hij te manipuleren is. En dat je hem om kunt praten. En dat je dat wel een uitzondering voor je maakt. En eventueel dat soort dingen. En zo liggen die dingen niet. Bovendien, je haalt het begrip God volstrekt naar beneden. Dat is een ijdel gebruik van de naam des Heren. Maar ik meen het bloedserieus, net zo serieus dat de Bijbel dat meent. Nou, lees maar mee. Deze zijn vlekken, verontreinigingen in uw liefdemaaltijden, als zij met u ter maaltijd, dat en, dat hoort er helemaal niet staan, hè? Dat gaat gewoon doorlezen die zin. Zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, als ze met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. De uitdrukking zichzelf wijden kennen wij al uit, nou, Ezechiël 34. Zat het er niet bij trouwens? Nee. Waar de herders van Israël, de lijstlieden van het volk, namelijk de kudde, worden toegesproken. En daar staat, de herders weiden zichzelf in plaats van de kudde. Dat wil zeggen, ze doen iets met die kudde, maar alleen voor hun eigen welzijn, terwijl ze zouden moeten zorgen voor het welzijn van de kudde. En dus heet het, ze weiden niet de kudde, ze weiden zichzelf. Sterker nog, ze eten de kudde op. Dat is wat er staat. Heeft iemand het gevonden? Ik zie jullie bladeren. Maar...
34. Hè? Ik zeg jou 34.
Ja, toch? Ja, dacht ik ja. Ezechiël 34, vanaf het begin eigenlijk, hè? Nou ja, vers 2 dan. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls, die zichzelf weiden. Daar komt de uitdrukking dus vandaan. Zullen niet de herders de schapen weiden? Ja, dat is wat ze geacht worden te doen, maar ze weiden zichzelf. Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. En zo verder. En dan gaat het over de lijstlieden van het volk. En soms heb ik de indruk dat het ook niet alleen voor het volk Israël gold en de lijstlieden, maar dat het overal ter wereld voor lijstlieden van volkeren geldt. Er zijn wellicht uitzonderingen, maar zo gaat het toch al gauw. Ik weet niet of u dat wel eens ziet of volgt, maar dan, ik hoor die leidslieden van Nederland hoor ik dan praten, maar iedereen weet dat het gaat over hun eigen belang, de belang van hun eigen club en daarmee van hun eigen positie. Zeker in vandaag, ik bedoel, het is onderweg weer naar verkiezingen, dus dan wordt ineens van alles gedaan. Maar je weet dat het niet over het Nederlandse volk gaat en het gaat niet om het beste voor het Nederlandse volk. Bovendien hebben ze al lang vergeten. Want het gaat om de wereld te redden en het zonnestelsel. En de gemeenteraad van Tjitjerkstradeel en van Waterlandkerkje. Tjitjerkstradeel, nou ja. Houdt zich bezig met de redding van het heelal. Enzovoorts. Ja, dacht je dat? Nee hoor, het gaat alleen maar over de positie van de wethouder en van de gemeenteraad en van de parlementsleden enzovoorts. Want ja, anders staan ze over een paar weken op straat. Zoiets. Ga doen we zelf. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Wat is dat? Gebrek aan normbesef? Ja, dat is het. Gebrek aan besef dat ook zij een macht hebben boven zich. En God zegt, ik zal ze oordelen. Want het is mijn wereld, het is mijn mensheid. Ik heb ze gemaakt, volkeren zijn van mij, de ganse aarde is mijn. En degene die daar leiding aan geven, doen dat omdat ik zelf een overheid heb ingesteld. Gastdieneressen, die het zwaard niet te vergeefs draagt, toch? En die hebben verantwoording af te leggen aan de Heer zelf. Nee, nu niet, straks. Maar het komt wel degelijk. Maar ja. En dus deze zware woorden. En u denkt dat ik nou een grove taal uitkraam, maar dit staat hier veel grover. Zij zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, als ze met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf. Zonder vrezen, dat wil zeggen zonder belemmering. Ze schamen zich er niet voor. Zij zijn waterloze wolken. In Nederland schijnt dat enigszins anders te zijn, maar er zijn genoeg landen in de wereld, de meeste denk ik, waar ze bij gelegenheid blij zijn een wolk te zien. Want ze verwachten dat daar regen uit zal vallen. Dat is het. En waterloze wolken. Ja, wolken verduisteren alleen maar de hemel. Als er geen water uitkomt, wat heb je er dan aan? Nou ja, ik was in Zuid-Afrika. Het regende. Dat komt niet vaak voor. Maar iedereen heeft een lekker weertje vandaag. Ja. Lekker weertje. Heerlijk, ja. En als je alle dagen hitte gewend bent en het regent dan een keer. Ja, het is lekker. Wolken en water enzovoort, lekker weertje. Maar waterloze wolken, die dienen tot niks. Dat is het Bijbelse idee. De wolk hoort water te brengen. U weet wel, zie de wolk, hangt zwaar reeds neder. Straks daalt regen op wie wacht. Dat is een lied. Ik weet niet of het in onze bundel staat, maar zomaar. Waterloze wolken, zijn ze. Dat wil zeggen, ze beloven wat. Ze schijnen iets bij te gaan dragen. Maar je hebt er niks aan, want er gebeurt niks. Dat verschijnsel ken je toch wel. In de samenleving, ik zal maar niet over gemeente praten of zo. In de samenleving heb je dat ook. Mensen met een grote mond die je overal vooraan staan. En ze denken, daar heb je wat aan. En dan maak je ze lid van je vereniging. En dan heb je er alleen maar last van. Want ze hebben wel een grote mond, maar ze doen niks. Ze zijn alleen maar een rem op al wat er gebeurt. Ze zijn alleen maar tot last. Nou ja. En het verhaal is, je moet niet meer last zijn dan dat je nut brengt. Dat is het eigenlijk. Maar sommige mensen, velen, zijn meer tot last dan tot nut. En in christelijke gemeenschappen heb je dat ook. Maar je hebt het in alle gemeenschappen. Dat zijn dan ook inderdaad, dat heet ook zo, lastige mensen. Je hebt ze erbij, maar het maakt het er niet eenvoudiger op. Heb je dat? Nou ja, zo ziet het. Nou ja, ik heb een paar andere keer vertel ik weer eens voorbeelden daarvan. Hè?
Engeland en de EU.
Nou, bijvoorbeeld.
Ja, je hebt er alleen maar laag van.
Ja, dat denken ze andersom ook, dus dat komt goed uit. Maar toen maar. Maar het is echt zo. Hoe meer mensen je ergens bij betrekt, hoe zwaarder het werk wordt. Men zegt, vele handen maken licht werk, maar als je vele handen hebt, dan moet je het gaan organiseren. Dan moet je weer managers hebben die geen verstand hebben van het werk, maar die het wel komen indelen enzovoorts. Nee, ja, dat kunnen ze leren allemaal, dat weet ik, maar het wordt er ingewikkeld van. Wat er dan allemaal gebeuren moet, zeg. Om dat bij elkaar te houden en ook die ballast mee te zeulen van allerlei volk wat erbij betrokken is en wat er echt niks aan bijdraagt, want zo zit het gewoon. Ja, je wordt gewaarschuwd, dit is die brief. Dan begrijpt u meteen waarom er zondags nooit over Judas gesproken wordt, in de kerk bedoel ik. Nee, echt niet. Maar ik heb nog veel meer van zulke schriftgedeelten. In het Nieuwe Testament gericht aan gelovigen. Ja. Laat ons onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander aansporen, gelijk wanneer je ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, blijft er geen offer meer over. En dan alleen een schrikkelijke verwachting van een oordeel dat het tegenstander zal verslinden. Is dat wat? Dat gaat nog veel verder daar. En dat gaat over gelovigen. Echt wel. Er zijn gelovigen die een loopje nemen met dit. In het geval van de Hebreeënbrief is dat simpelweg dit. Men houdt vast aan de wet, men wil niet onder de genade leven. En men wil dus niet naderen tot een troon der genade om de Heer te erkennen die onze koning en Heer en hoge priester is zonder de wet. Want men wil de wet en dus niet de Heer. En dus staat er, dan zul je door die Heer geoordeeld worden en onze God is een verterend vuur. Staat daarbij. Daar gaat het over. Dus ja. Het is een ernstige waarschuwing dat je niet een loopje neemt met de Heer. Hij is ons hoofd. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons uitgeleid. Enzovoort. En wij laten ons noemen met zijn naam. Is dat tot zegen voor ons? Ja, dat is tot zegen voor ons. Want we ontvangen van hem eeuwig leven en een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Enzovoorts. Maar als je tegelijkertijd probeert te leven naar wereldse beginselen. En zijn leiding ter discussie stelt. Die deed het niet dat hij dat over zijn kant laat gaan of zo. Dat het geen consequenties heeft. U weet wat, er was Ezau. Ezau wordt hier niet genoemd. Ezau wordt genoemd in Hebreeën 12 als voorbeeld. Dat niet iemand zei en hoereerde, tot ons gezegd hè. Dat niet iemand zei en hoereerde gelijk Ezau die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Hij was de eerstgeborene, hij zou de erfgenaam zijn, normaal gesproken, enzovoorts. Maar op dat moment, op een zeker moment, echt zie die daar niet dan. Nam hij er een loopje mee. En zei tegen ze, oké, jij mijn eerstgeboorterecht, krijg ik van jou een bord soep. Oké, één spijze. Hij gaf om één spijze zijn eerstgeboorterecht weg. Maar het eerstgeboorterecht, dat was van God ingesteld en bovendien de inhoud van het eerstgeboorterecht was van God gegeven. En hij zei, ik raad het wel in voor een bord soep. Loopt zo'n vaart niet. En toen zocht hij een plaats van berouw, maar die vond hij niet, hoewel hij die met tranen zocht staat. Tot ons gezegd. Met andere woorden, wij krijgen daar spijt van als we ons dat niet, als we dat niet serieus nemen. Ja, we zijn kind van God, we zijn erfgenamen, dat komt wel goed, maar vandaag even niet. Of vandaag is het anders. Vandaag heb ik een persoonlijk probleem en dat. En dan proberen we, weet ik veel, de Heer of de gemeente of wat dan ook, voor dat karretje te spannen. Ja, zo werkt het niet. Echt niet, dus je kan beter meteen beseffen waar het hier over gaat. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijd. Zij wijden zichzelf, ze zijn waterloze wolken die door de winden omgedreven worden. Er zit wel beweging in, ze doen van alles. Maar er komt niks nuttigs uit. Zij zijn als, nog een beeld. Judas leeft zich helemaal uit. Nee, niet ik. Dat staat hier allemaal. Allerlei beelden. Die je zonder meer kunt begrijpen. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst. Ja, dan komt er niks meer. Let op het woord afgaan. Dan komt er niks meer. Dan vallen de bladen eraf en dan gaan ze dood. Of zoiets. Nou ja, voor een poosje, dan komt een nieuw seizoen. Dat weet ik ook wel, dat weten we allemaal. Maar, toe maar. Bomen horen vruchten dragen, enzovoorts. U weet wel, de Heer liep om de vijgenboom en er was geen vrucht aan. En hij vervloekte de boom.
Maar dit is de vijgenvijger.
Nee, bij gelegenheid staat dat er ook nog bij, ja. Ja. Het gaat me nu om het beginsel daarvan. De boom hoort vrucht voor te brengen. En de wijnstok hoort dat te doen, enzovoorts. Komt allemaal in de Bijbel voor. En wat die vijgenboom specifiek betreft in die context, dat gaat over het Joodse volk, dat vrucht moest voortbrengen enerzijds en anderzijds was de tijd van de vijgen niet, want iedereen kon weten op grond van een profetisch woord dat het Joodse volk ongelovig zou zijn en niet tot aanvaarding van de Messias zou komen. Het gaat over onze bedeling. Heb je dat? Want het is in het Oude Testament al aangekondigd. Komt pas later. De tijd van de vijgenboom, dat is vrucht van de vijgenboom, dat is pas na de 70ste week van Daniel. Er staan tijden voor. Enzovoort. Het gaat om een beginsel, de boom zou vrucht moeten dragen. U weet wel, de andere vijgenboom dan. De vijgenboom stond er al 3 jaar. En hij droeg geen vrucht. Staat in de Bijbel. En dan wordt er gezegd, oké, dan gaan we er nog even iets bijzonders aan doen. We graven er een gracht omheen, een greppel, een sloot, dat hij water krijgt en wat het maar was. Irrigeren dingen, gooi de mest bij, enzovoort. En als hij dan het volgende jaar geen vrucht draagt, dan houden we hem om. Dat is ook een bedelingen kwestie trouwens. Precies hetzelfde. Maar vooruit, want die vierde jaar, dat is de bedeling van de wet. Israël, verzorgd, mens verzorgd enzovoort, maar hij droeg geen vrucht en hij is alsnog omgehouden. Nou ja, en zo verder. Bomen in het afgaan van de herfst, staat gewoon bij wat het is, onvruchtbaar, verstorven, 2 maal kom ik zo terug, verstorven, dat zei ik, dan, want in principe de natuur sterft dan, zo heet dat. Of dat een dichterlijke vrijheid is. Ja, het is normaal taalgebruik. Zo. Dat is de bedoeling ook, dat het er zo uitziet. Het gaat dood en dan komt er een nieuw seizoen en komt het weer tot leven. Dat heeft de schepper zo gemaakt, omdat het uitbeeld dood en opstanding, wedergeboorte. Dat is waar het om gaat. In heel de wereld, in heel de natuur. Dood en opstanding, wedergeboorte. En dat gaat ons dus ook overkomen, sterven en opstaan. En voor zover wij gelovigen zijn, is dat in geestelijke zin reeds gebeurd. In lichamelijke zin komt het nog. Nou. Er staat 2 maal verstorven. Hoezo 2 maal? Omdat het gaat over gelovigen. Die waren al verstorven. Gestorven. Nou ja, en opgestaan. Oké, grijp ik even terug. 2 maal, hè. Er staat in vers 5. Ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. Dat hebben we uitgebreid besproken. En het idee was, men is dan verlost uit Egypte. De dood overwonnen. Het oordeel over Egypte en de wateren van de Schelfzee. En verlost uit Egypte. Maar andermaal heeft God het volk verdorven. Namelijk degene die geloofden. Want wij hebben gezien en gelezen in Hebreeën 4, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof alsnog. En ze kwamen dus niet in de erfenis terecht. En let op eenmaal en wederom in het vers. En hier vind je 2 maal verstorven en ontworteld. Dat krijg je dus inderdaad ook. Daar spreekt de Hebreeënbrief over, in Hebreeën hoofdstuk 6, in natuurlijk omstreden schriftgedeelte. Daar staat, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geworden en de krachten des dus Heilige Geestes gesmaakt hebben en wat het maar was allemaal, en afvallig worden om die te vernieuwen tot bekering. Met andere woorden, ze moeten opnieuw bekeerd worden. Opnieuw hun leven aan de Heer wijden. En de schrijver, ik denk Paulus, zegt, ja, daar kunnen wij niet voor ze doen. Het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering. We hebben trouwens ook geen boodschap voor ze, want de boodschap die we hadden, hebben ze ooit aangenomen. Maar in de praktijk weer verworpen. En vandaar dat in klassiek evangelisch milieu, waarin ik ben opgegroeid, in wat niet meer bestaat, denk ik, sprak hij cynisch, maar vooruit. Daar kwam je tot bekering of tot geloof. Voor het eerst of bij vernieuwing. Kent iemand die uitdrukking?
Nee.
Kennen jullie die niet? Jawel, hè? Zo heette dat. Ja, voor het, in de uitnodiging. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat is heel verstandig, bij vernieuwing. Om tot die heer te komen en te zeggen, hier ben ik. Serieus, hier ben ik. En ik kom niet om wat te vragen voor mij. Maar ik wil mijn leven aan u wijden. En niet omdat dat jouw idee was, maar omdat hij je oproept. Omdat de Heer zelf zegt, kom tot mij, en omdat Paulus zegt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. Dat is komen tot geloof natuurlijk en tot overgave aan de Heer die ons gekocht heeft en wiens eigendom wij zijn. En dat is heel wat anders dan dat we onze dagelijkse problemen bij de Heer brengen. Nee, niet dat dat niet mag, maar dat staat verder naar onderen op het lijstje. Eerst is het de Heer die ons roept en die zegt, ik geef je wat te doen. Dan moet je niet meteen komen met, ik heb al wat te doen en het gaat me slecht, kun je me er niet bij helpen. De Heer zegt, nee, ik heb wat te doen en je kan erin betrokken worden, dan geef ik je wat te doen in mijn dienst. En eigenlijk moet je dan tot de conclusie komen dat wat je zelf te doen had, ach, verhoudingsgewijs, laat het maar even liggen. En eigenlijk mag ik het zo niet zeggen. Ik moet eigenlijk zeggen, ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik scha. Nou ja, dat is uit Filippenzen, maar dit is een lied van Johannes de Heer. Neem mij, breek mij, vul mij. Kunt u die ook? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. Dat is niet maar evangelisch, want dat komt ook uit de reformatorische kring, maar goed. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Neem mijn handen, dat ze... Enzovoorts. Ja, nou daar hebben we het over. Maar ja, dat zijn de mensen vergeten. We denken dat God hetzelfde is als een afgod, die je kunt manipuleren. Met rituelen en met gebeden en dat hij dan misschien doet wat je ziet ernstig doet en erin gelooft ook nog, dan doet hij wat jij wil. Zoals bijvoorbeeld je beter maken. Doet hij dat dan niet? Nou, soms wel, maar uiteindelijk niet, want je dood ga je toch. Dus ja, ik zeg het maar zoals het is, sorry. Ja, dat is zo. Wat moet ik dan zeggen, dat hij je genezen wil en dat je niet doodgaat? Wat moeten we dan met al die broeders en zusters, die ik in ieder geval in de loop der jaren naar het graf moeten brengen? Kom op zeg. Je kunt het niet wegredeneren. Het is in overeenstemming met wat de Bijbel daarvan zegt. Zo werkt het nou eenmaal niet. De Heer zegt, zolang je in het vlees bent, kun je mij dienen. En Peter zegt, het is mij genoeg om de dagen die mij over zijn in het vlees, de Heer te dienen, want ik heb lang genoeg de wereld gediend. De rijdende wil volbracht enzovoorts. Dat is hoe de Bijbel het zegt. En nou ja, ik kan dus ook niks anders zeggen dan dat. Dat is hoe de Bijbel het zegt. Nou, ik moet er ook meteen bij zeggen dat er hier zijn die leven daar hun leven lang al uit. Ik ook. En dat bevalt me uitstekend. Tweemaal verstorven. En, nou ja, dat en, dat hoort u opnieuw niet tussen. Tweemaal verstorven, ontworteld. Want als je dat toch over bomen hebt, dan, ze gaan af in de herfst. Ze zijn tweemaal verstorven, de bomen niet, maar die mensen waar het je over heeft, hier. Per slot, je leest ook uitspraken bij Paulus bijvoorbeeld, over gelovigen die vijanden zijn van het kruis van Christus. Eenvoudig omdat het kruis impliceert. Nou ja, oké, okay, ik zal het u vertellen. Eenvoudig omdat het kruis betekent dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Ja, en dat dan die doden een beetje godsdienst gaan zitten bedrijven, ja, dat schiet niet op natuurlijk. Voor God zijn ze dood. De lijn is afgesneden, om zo te zeggen, die gemeenschap is weg. Dus dat houdt op. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Zie? Dat is het kruis. Maar je hebt gelovigen die op een of andere wijze teruggrijpen op dat oude leven en menen daar ook de Heer in te moeten betrekken. Bij dat oude leven, in die oude zondige wereld, die in de macht ligt van de boze, enzovoort. Dan negeren ze dus domweg het hele idee van het kruis van Christus. Het idee van, wij zijn met Christus der wereld, der zonde en der wet gestorven. En wat doen ze? Ze houden zich bezig met de wereld en ze leven onder de wet. En ze strijden tegen de zonde. Moet u toch bekend voorkomen. Nee, ik hoop niet in uw eigen leven. Dat hoop ik niet. Maar dat zou maar zo kunnen. Toch? Christenen die strijden tegen de zonde. Die leven onder de wet. Toch?
Ja.
En in de wereld, want ze moeten ook de wereld nog verbeteren natuurlijk. Toch? Wat betekenen in de wereld? Ja, de Bijbel zegt, je bent die drie dingen gestorven. Daar zijn wij van ontslagen. Daar zijn wij van verlost. En het heet verlost omdat het allemaal zinloze dingen zijn. Want je kan de zonde niet verslaan. En je kan je niet houden aan de wet. En je kan de wereld niet verbeteren. Dat is wat God demonstreert in de loop van de geschiedenis. Dat is wat hij doet. Dus we doen er goed aan om hem op zijn woord te geloven. En anders moeten we dat in de praktijk van het leven dan maar ervaren. En het is nooit te laat om je alsnog te bekeren. Maar je moet leren dat je der wereld, der zonde en der wet gestorven bent. En dat voor zover wij leven, leven wij God en zijn we met Christus gezet in de hemel en is onze wandel daar. En voor zover er wat opgebouwd moet worden, ja, de gemeente. Dat is namelijk wat de Heer doet. En daar zijn wij onderdeel van. Daar zijn wij leden van, of bouwstenen zijn wij daarvan, of wat ook maar. Heb je dat nog? Leden van het lichaam van Christus. En hij is daar het hoofd, niet wij, hij is daar het hoofd van. En hij coördineert dat, hij brengt dat bij elkaar, hij zorgt, hij voorziet de gemeente, zal ik maar zeggen, van wat nodig is, van organen heet dat. Hij voorziet het lichaam van organen, want organiseren betekent eigenlijk gewoon van organen voorzien. Dat is niet aan regels onderwerpen. Maar hij geeft aan de gemeente wat nodig is. Mensen met een bediening, met een gave, met een verantwoordelijkheid. Enzovoort. In de gemeente, niet aan de wereld. Dezelfde heeft gegeven aan de gemeente. Aan de gemeente, Efeze 4. Hij heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot dit, en sommigen tot dat, en sommigen en zo, enzovoort. Zo staat het er. En elders heet het, dat wij als gelovigen gaven hebben ontvangen omdat wij leden zijn van de gemeente. En niet omdat wij nou eenmaal wereldburgers zijn of burgers van, hoe heet het hier eigenlijk?
Smallingerland heet het hier.
Smallingerland, dat is waar, dat staat op mijn navigatie. Smallingerland, ik zoek altijd Drachten, maar het staat er niet op. Er staat Smallingerland. Nou, ik denk altijd, ik hoop dat ze dat in Drachten ook weten, maar dat ook, Smallingen ook. Natuurlijk. Zoiets. Kortom, er zijn er, en er zijn er vele, en daarom gaat het daarover. U wordt gewaarschuwd. Let erop hoe we ervoor staan. Wij horen niet bij die wereld. En degene die zich daarin plaatsen en dus alles ter discussie stellen en zelf ter hand willen nemen. Ja, dat is de categorie van Korach, Datan, Abiram, Balaam, Esau werd in het rijtje genoemd. Dat wil zeggen in de Hebreeënbrief dan. Kortom, die lui zijn tweemaal verstorven, want ze zijn hun leven alsnog kwijtgeraakt. Eenmaal via het kruis van Christus, zoals iedereen overigens, maar dan heb je wedergeboren mensen. Maar net als Esau, ze geven het op. Ik denk, het komt later wel, want we zijn nu toch nog hier en we moeten hier dit enzovoort. En ze negeren de betekenis van het kruis. Daarom reageer ik altijd en zeg, dit kan nou wel zijn dat de Heer voor je zonde gestorven is. Dat is een klassieke uitdrukking, dat is een cliché. Iedereen kent die uitdrukking, zelfs ongelovigen kennen die uitdrukking. Maar het is maar een stukje van de waarheid. Dat andere deel, daar hebben we het nu over. Hij is niet voor je zonde gestorven, hij is voor jou gestorven. In jouw plaats. Met als gevolg niet dat je zonden zijn weggedaan, maar als gevolg dat je zelf bent weggedaan. Gedood, gestorven en begraven met Christus. Elk mens, hè? Elk mens. Eén is voor allen gestorven. Alleen wij worden door geloof geacht deel te hebben gekregen aan de opgewekte Christus. De prediking van het evangelie is de prediking van de opstanding van Christus. Niet eens van het kruis. Het is de prediking van de opstanding van Christus uit de dood, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, zegt Hebreeën 1 vers 3. Nou ja, en Handelingen 2 natuurlijk ook. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En de vorst des levens heb gij gedood, maar God heeft hem opgewekt. Enzovoorts. En om dat laatste gaat het, uiteraard. Hè? En als je dat kwijtraakt onderweg, ja, dan ben je weer dood. Ik zal nog eens een andere tekst met u lezen. Uit Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6 vertelt ons dat wij gestorven en begraven en opgewekt zijn met Christus en dus niet meer leven onder de heerschappij van de zonde enzovoorts. Daarover ging hoofdstuk 5, maar vooruit. Hoofdstuk 6 gaat over wij zijn met Christus gestorven. We zijn met hem, dat is vers 2, we zijn met hem begraven, vers 4. En ook vers 4, we zijn met hem opgewekt en met hem samengegroeid, één plant geworden. In vers 5 staat het nog een keer en zo verder. En de consequentie daarvan is, leggen de volgende versen uit, dat wij dus, nu wij gestorven zijn met Christus, niet langer de zonde zouden dienen, in de zin van de zonde zal over u niet heersen. Zo heet dat, hè? De zonde zal over u niet heersen. Of dat dan de zonde niet heersen over u, enzovoorts. Want wij zijn gestorven naar de oude mens. De bedoeling is dat wij die leven, naar de nieuwe mens, onze levens beschikbaar stellen aan de Heer, om hem te dienen, en dat is niet om te strijden tegen de zonde, want daar is hij helemaal niet van gediend. Dat heeft hij zelf allemaal al opgelost. Heeft hij weggedaan, dat is afgeboekt en dat is uit. Wij zouden de gerechtigheid dienen, leven uit genade tot eer van hem. Inderdaad, in zijn dienst als leden van het lichaam van Christus enzovoort. En dat is de rest van hoofdstuk 6. waar staat dat het niet de bedoeling is dat de zonde over ons zal heersen, want we zijn niet onder de wet, vers 14, maar onder de heerschappij van de genade, enzovoorts. En daarna staat er, nou, er zijn twee mogelijkheden. Je dient of de ene Heer, zeg maar de zonde, de oude mens, de duivel, kan ook, de boze. Of je dient de Heer zelf en daarmee de gerechtigheid. Een van de twee. En in dat verband staat er dat wij vrijgemaakt zijnde van, zijn van de heerschappij, de slavernij van de zonde. Vers 22, daar neem ik die draad even op. Maar nu van de zonde, niet van zonden hoor, maar van de zonde die over ons heerste, zijn wij vrijgemaakt. Nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, dat wil zeggen in plaats van dat we de zonde dienen, dienen we God. Hebt gij uw vrucht, namelijk heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Dat wil zeggen, daar is dat op gericht. En dan gaat mij het om dat laatste versje. Dat is de samenvatting feitelijk van het hele hoofdstuk. Waar staat, want de bezoldiging, het loon, het gevolg. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat wil zeggen, als je de zonde dient, ja, dat brengt je niks. Het is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En nou weet ik, en ik zeg het ook, dat het eeuwige leven hebben wij uit genade ontvangen en het is een gift van God en het is om niet, want uit genade zijt gij zalig geworden, dat las ik net in het Engels op de omslag van jouw Bijbel daar, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, uit Efeze 2 is het, dat is juist, maar mijn punt is nu dat dat hier niet staat, dat dat niet de betekenis is van dit vers. De betekenis van dit vers is dat de genade geeft Gods aan ons die geloven. Die genade geeft bestaat daaruit dat we dat eeuwige leven kunnen en zouden leven reeds nu. Want dit hoofdstuk gaat maar niet over de dood en opstanding van Christus en wat er gebeurd is, punt, einde van het verhaal. Het gaat over wat het gevolg ervan is, wat het resultaat daarvan is. En het punt is dat het een mooie gedachte is en een Bijbelse waarheid. Als je een gelovige bent en tot geloof kwam, heb je eeuwig leven ontvangen. Maar dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. In tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt. Want men denkt dikwijls dat het de bedoeling is dat we zalig sterven. Nou ja, en in de hopen des eeuwige levens. Ik heb het vroeger veel gelezen in de krant. Maar die kranten lees ik niet meer. Dus ja, er staan hele andere dingen in de krant als er iemand overleden is. Maar vooruit. Dat iemand, ja, in de hopen des eeuwige levens, enzovoort, zalig te sterven enzovoort. Ik geloof dat het ook in de catechismus staat bij gelegenheid. De Heidelberger, ja. Maar toen maar. Maar dat is niet, dat is een misverstand. De bedoeling is dat je zalig leeft. Oké, ander voorbeeld. Paulus schrijft aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? Sommigen zeggen, dus had hij het nog niet, dan moest hij zijn best voor doen om het te verwerven. Maar dat geloof je toch zelf niet? Waarom zegt Paulus dan, grijp naar het eeuwige leven? De bedoeling is dat hij dat leven ook leeft in de praktijk. Gebruikt, of hoe zeg je zoiets?
Consumeert.
Consumeert, ja, dat is het mooie woord eigenlijk, ja. Precies. Zo heet dat. Grijp naar het eeuwige leven. Ik grijp wel eens naar mijn jas. Maar ja, daar heb ik hem wel eerst natuurlijk. Ja. Hang ik meestal aan de kapstok. Maar doe maar. En dan grijp ik ernaar, want ja, heb ik hem nodig of zo. Maar je moet hem wel eerst hebben. Het moet eerst je eigendom zijn. En grijp naar het eeuwige leven. Ja, dat is geweldig. Het is ter beschikking, je kunt het leven. En dat is de genadegift Gods in dit vers en binnen de context van dit hoofdstuk. De genadegift Gods is dat wij dat eeuwige leven kunnen leven. In gedachten vul ik het altijd ook in, hè? Dan lees ik. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven. Want dat is waar het over gaat. Want de natuurlijke mens heeft geen alternatief en dient de zonde. En de bezoldiging der zonde is de dood, hij heeft niet anders. Maar de genadegift Gods aan ons is dat we dat eeuwige leven hebben. En leven kunnen en leven zouden en de gerechtigheid zouden dienen. En niet de zonde zouden dienen en niet de wet zouden dienen. Maar de genade zouden dienen waar we onder zijn. Want dat is wat het hoofdstuk zegt. En in het vervolg op deze hoofdstuk begint feitelijk in hoofdstuk 12. En dat begint met te vertellen dat we onze lichamen zouden stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En meteen eroverheen zegt Paulus, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot u. En dan heeft hij het echt niet over dat hij eeuwig leven heeft ontvangen of dat God hem zijn zonde vergeven heeft. Maar hij heeft het over de functie die hij van God heeft ontvangen binnen de gemeente. Nou ja, als apostel en leraar der heidenen en wat het maar was. Heb je dat nog? Want die zogenaamde geestelijke gaven, nou ja, zo heten ze ook ongeveer wel eigenlijk, die worden gewoonlijk in de Bijbel genade genoemd. En dan vullen wij in, ook in de vertaling, met genadegiften of genadegaven of iets dergelijks. Maar inderdaad, het is een gave en we hebben het uit genade ontvangen. En de genade die God ons geeft, is dat we dat leven kunnen leven. Ja, ik hou er niet van mezelf tot voorbeeld te stellen, maar ja, ik ben er wel blij mee, eerlijk gezegd. Dit werk te mogen doen, toch wel. Ja, ik had wel wat anders gewild ook eigenlijk vroeger, maar ik dacht ook niet dat ik dit zou kunnen. En sommige mensen vinden nog steeds dat dat ook zo is. Dus dan had ik al heel vroeg gelijk, zijn ze het met me eens ook nog. Maar dat even terzijde. Maar zoiets, dat is toch mooi dat je dat kan doen, dat je dat mag doen. Dat is genade van God. Nou ja, dat is wat hier staat. Zie? En als je dat niet doet, als je niet daarin aanpast, niet je gaven besteedt, Romeinen 12, daar is het zo vertaald, ja, dan ben je als het ware toch dood in de praktijk. Dan, dat is de categorie ook van Laodicea. De Heer zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En wat zeg ik, Laodicea? Ik was in Drachten en toen moesten de kindertjes zingen, een lied wat ik ook niet kende, ik kan het nog niet trouwens. Zit je deur nog op slot? Ja. Zit je van je krak, krak, krak? Ja. Zit je deur nog op slot? Ja. Heb je de Heer al binnengelaten in je hartje? Nou ja, daar gaat het dus over. Voor de praktijk van je leven. Of moet ik Jacobus citeren? Jacobus zegt dat wij, God ons heeft wedergeboren door het woord der waarheid. En vervolgens zegt hij, twee versen verder, dat het de bedoeling is dat we dat woord, waaruit we dus wedergeboren zijn, dat we dat woord in onze harten zouden laten planten en met zachtmoedigheid zouden ontvangen, opdat het onze zielen zou zalig maken. Maar we waren toch al wedergeboren en zalig. Ja, maar hij heeft het over het vervolg daarop. Over hoe dat dan verder gaat. Wat je daar in de praktijk in je leven mee doet. Nou ja, De Heer wil wat doen in je leven. En daarom verschijnen wij straks voor de rechterstoel van Christus. Dat is omdat we wedergeboren zijn, anders zouden we daar überhaupt niet terechtkomen. Voor de rechterstoel van Christus. Uit Romeinen 14 en 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Daar komen wij omdat wij wedergeboren zijn, omdat wij kinderen van God zijn, want het gaat over de gemeente. Maar er staat, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad.
Die halfhoorn is toch wel.
Nou ja, dus ja. Was het goud, zilver of kostelijke stenen, of was het hout, hooi en stro? Is dat 1 Korinthe 3? Zoiets. Dat zijn schriftgedeelten die spreken over oordeel en over vuur en al dat soort dingen meer. Wij worden uitdrukkelijk gewaarschuwd. Want zo staan we ervoor. Denk niet dat je, omdat je wedergeboren bent, langs al die dingen heen gaat en dat je los en vrij bent en je leven kunt invullen zoals je dat zelf maar denkt enzovoort, zonder dat het verdere consequenties heeft, omdat je nou eenmaal verlost bent en omdat de Heer voor je zonde gestorven is. En omdat je nou eenmaal niet onder de wet bent enzovoort. Dat is een noodlottig misverstand. We zijn kinderen Gods. Geboren kinderen Gods, onderweg naar zoonstelling, naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, waarop we voorbereid worden. En God heeft ons uit genade gegeven reeds nu zijn zoon te openbaren in onze levens. Nou ja, dat zei Paulus over zichzelf, dat weet ik, maar vooruit dan. Oké. Opdat de Heer nu reeds in ons verheerlijkt zou worden en wij reeds nu het voorwerp zouden zijn van wat Gods genade vermag in onze levens enzovoorts. En dat vult onze levens, want het vult onze handen en het vult onze hart. Ik weet niet in welke volgorde. Eerst in het hart en dan in de handen, maar het is een wisselwerking. Echt wel. En dat is wat leven is. En dat is wat de Heer ons geeft. Zie? Dat is de bevoorrechte positie van het kind van God. Namen te kunnen zingen, weer is Johannes de Heer. Met een kraakstem trouwens, maar. De zingende kraai noemden ze hem. Maar Johannes de Heer, je hebt het alle respect, jazeker.
Ik heb helemaal niet mooi zingen dus.
Nee, dat vond hij zelf ook. Maar goed. En ik kon niet spreken dan met een Rotterdamse accent, dus hij nam spraaklessen en al dat soort dingen meer. En hij zei, als iemand het beter doen en beter kan, moet hij het maar doen. Maar ik doe ook mijn kleine dingetje maar. Maar die zong dan, ik bewoon een andere wereld. Dat is een van de eerste liederen uit zijn bundel. Ik bewoon een andere wereld. Want dit is niet mijn thuis, enzovoorts. Nou ja, zo is het maar net. Dat is het. En zo zouden wij in dit leven staan. Onder het motto, dit om ons heen, dat is onze wereld niet. Daar hebben we ook verder niks te zoeken. Daar leven we in. We kunnen daar niet omheen. Daar hebben we mee van doen, zolang we in het vlees zijn. En er gaat een boel mis, want we hebben dat niet onder controle. Wij niet, als kinderen Gods niet. En ook degenen die niet kind van God zijn, die hebben het ook niet onder controle. Dat is de zonde. Per definitie gaat het dus mis. Dat is Murphy. Dat is de zonde. Wat mis kan gaan, gaat ook mis. Vroeg of laat. Ik heb mensen gekend. Ik was er min of meer een beetje jaloers op. Wat gaat het die mensen goed? Leuk gezin, leuke kindertjes. Geen enkel probleem. Nee, financieel al helemaal niet. Enzovoorts. En hoe het afliep? Failliet. Gescheiden. Nou, de rest zal ik u besparen.
Ja. En misschien?
Verschrikkelijk. Ja. Maar zo gaat het. Je hebt het niet onder controle. Wat je vandaag hebt, kan je morgen kwijt zijn. Andersom gebeurt ook. Minder, denk ik. Maar toen maar. Dat is ook mijn viezuster. Dat is ook de zonde. De duivel schijnt altijd op de. Ja, laat me zitten. Dit is Hollandse jargon. Ik gun jullie Friezen het ook, en de Groningers ook, wij Hollanders. Nou ja, toen maar weer. Maar vergis u niet, wij worden geacht als kind van God te leven en betrokken te zijn, actief en passief in de opbouw van de gemeente van eerstgeborenen, die straks in heerlijkheid zal verschijnen met Christus om zijn koninkrijk te openbaren. En de Heer zei, en wie zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat was het laatste vers van Hebreeën 10. En dan volgt Hebreeën 11. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs voor zaken die men niet ziet, nog niet ziet enzovoort. Daar leven wij uit. En anders kun je wel een christen zijn en wel behouden zijn en geloven in de Heer Jezus en dat je zonden zijn weggedaan. Maar waarschijnlijk ben je dan toch 2 maal verstorven en ontworteld. En in ieder geval heb je dan een vruchteloos leven. Dat is waar het over gaat. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dat is wat ze voortbrengen. Dwalende sterren, terwijl sterren de weg behoren te wijzen, tot tekenen aan de hemel enzovoorts. Dwalende sterren, aan de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Daar hebben we het volgende keer over. Maar het betekent dat zulke mensen dus inderdaad in de praktijk, ze zijn kinderen des lichts, maar ze leven in volstrekte duisternis. Zie? Nou, en dat is niet tot eer van hen en ook niet tot eer van de Heer uiteraard. Tot eer van de Heer is dat hij daar een oordeel over brengt. En dat gaat hij dus ook doen. Dat is de strekking van deze brief onder andere. Goed. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, in de eerste plaats willen we u danken dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen. Dat wij mogen kennen dat kruis van Christus door welke wij der wereld gekruist zijn en de wereld voor ons gekruist is. Dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn, maar dat u ons levend gemaakt hebt toen wij gehoor gaven aan uw woord dat ons opriep om op te staan en u te volgen. We danken u daarom dat u door uw woord, uw onvergankelijke woord, ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Maar dat u door datzelfde woord ook ons wilt veranderen naar de inwendige mens, zodanig dat uw woord, uw naam, uw eer in ons vermenigvuldigd wordt en tot ontwikkeling komt. Wij danken u te mogen weten dat wij weliswaar niet horen bij deze wereld en zelfs dikwijls het voorwerp zijn van de smaad en de spot van deze wereld, maar aan de andere kant dat we mogen weten te behoren bij die ene gemeente, die ene heilige, algemene, christelijke kerk die maar één hoofd heeft en dat bent u. Wij danken u dat wij ons mogen richten op u en mogen vertrouwen op uw beloften, die inhoudt dat u een goed werk aan ons begonnen hebt en dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Dat u ons wil bewaren van de boze. Dat u ons kracht wil geven in de verzoeking. Dat u ons wil geven alles wat wij nodig hebben om te leven tot eer van uw naam en onze gaven die u ons geschonken hebt, om die te besteden tot opbouw van onszelf, tot opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van uw naam. En we danken u ook dat wij voor dat doel ook vanavond hier mochten zijn. Om ons open te stellen voor uw woord, dat ernstige woord, dat ons weliswaar enerzijds een blijde boodschap bracht en brengt, maar anderzijds ook ons ernstig waarschuwt om uw werk en u serieus te nemen. U als onze God, als onze schepper, maar ook u als onze heiland, als onze redder, als degene die een werk aan ons zou doen. En aan dat werk geven wij ons over. En daartoe naderen wij tot uw troon en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zou? Opdat wij als priesters door het leven zouden gaan. Opdat u uw woord aan ons zou geven, dat wij zouden laten planten in onze harten, dat wij zouden bewaren, waaruit wij zouden leven, elke dag, de dagen die ons over zijn in het vlees, om daar nou van u te mogen horen, wanneer wij voor uw troon zullen staan, welaan, gij goede Een getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. We danken u dat we ons daarop mogen richten en onder alle omstandigheden onze zorgen, onze bekommernissen op u mogen werpen in de wetenschap dat u ons geeft wat wij nodig hebben tot eer en verheerlijking van uw naam en werk. Amen.